Goedemorgen. Het thema voor vanmorgen, het thema wat dus door mij boven de preek is geschreven, dat is: doe je nog mee? Doe je nog mee? Ja, ik kan er ook een vraag van maken. Werk je nog actief aan je behoudenis? Wil je nog verder veranderen? Nu kan je deze vraag heel makkelijk met ja beantwoorden. Maar dan komt er een vervolgvraag. Hoe actief ben je dan hiervoor? En waaruit blijkt dit? Ik kan het ook nog scherper zeggen. En dat is: sterf niet voor je doodgaat. Sterf niet voor je doodgaat. Ik heb die uitspraak ooit van iemand gehoord, of ik heb het gelezen, dat weet ik niet meer. Maar het gaf mij stof tot nadenken. En ik hoop dat dat ook bij jou het geval is. Sterf niet voor je doodgaat. Kan dat dan? Ja, dat kan. Want als je bijvoorbeeld leeft vanuit: ik ben oud, ik ben eenzaam, of in deze virusperiode, ja, er kan eigenlijk niets, heel weinig, dan loop je het risico om geestelijk te sterven voor je doodgaat. Je leeft, je hebt vrienden, je hebt een partner, en toch leef je niet echt. Omdat er op de bodem van je hart dat diepe gevoel van eenzaamheid, dat diepe gevoel van onmacht is. Jouw verlangen om bijvoorbeeld gezien te worden, om van betekenis te zijn, wordt niet beantwoord. Maar alleen zijn is op dit moment geen keuze meer. Voor heel veel mensen is dat nu het geval. Ze voelen zich eenzaam door de virusmaatregelen. Afgesloten van vrienden, familie en andere sociale contacten. Misschien geldt dat ook wel voor jou. Eenzaamheid is dus niet voorbehouden aan mensen die alleen zijn of ouderen. Nee, het kan ook voor jou gelden. Je bent succesvol in je werk en in je leefomgeving. Mensen kijken tegen je op. En toch ervaar je bij vlagen eenzaamheid. Je bent zo druk met de gevolgen van de huidige beperkingen. Zoals thuiswerken, boodschappen doen met een mondkapje. Ja, en je mag ook nog maar beperkt bezoek ontvangen. En, nou, vul het verder maar in. En er blijft zo weinig tijd over voor reflectie. Voor dat innerlijke gesprek met de Heer. Er blijft zo weinig tijd over voor het onderhouden van de banden, de geestelijke banden, de natuurlijke banden met de gemeente van de Heer. Weinig tijd om stil te staan bij de vraag: waarvoor leef ik nu echt? Weinig tijd misschien voor de Heer. En ik herhaal het: je kan geestelijk sterven voor je lichamelijk doodgaat. En misschien vind je het wel een vreemd thema zo boven de preek. Doe je nog mee? En dat dan in deze tijd. We gaan een Bijbeltekst lezen. En dat gaan we doen uit Filippenzen 2. Vers 12 tot en met 16. En jullie kunnen hem meelezen op de beamer. En de mensen thuis kunnen hem ook meelezen. zo geliefde van mij, zoals gij altijd hebt gehoorzaamd, werkt zo. Niet alleen in mijn aanwezigheid, maar des te meer in mijn afwezigheid, met vrees en beven aan uw ringering. Want het is God die in u het willen bewerkt en het werken voor het welbehagen. Doet alles zonder morren en tegenspreken, opdat ge onberispelijk en onbesmet wordt, onbevlekte kinderen van God, te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, onder wie gij straalt als lichtsterren in de wereld, doordat ge een woord van leven vasthoudt. Ja, werkt zo met vrees en beven aan uw redding. Heb ik die eerste tekst wat korter gemaakt. En dan zou ik je laten zien wat er in andere vertalingen staat. De bovenste hebben we gelezen. En in andere vertalingen staat er dan: blijft u inspannen voor uw redding. Werkt aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Uw behoudenis bewerken met vrees en beven. Maak dus met niet minder ernst werk van uw heil. Zet u in voor een gezond geestelijk leven. Ik heb de woorden rood gemaakt om de verschilletjes te laten zien. Dankjewel. Werk zo aan uw eigen redding. Werk aan je eigen zaligheid. Moet je daar dan aan werken? Je bent toch al gered door Jezus' verzoenend werk en zijn verlossend werk? Werk aan je eigen zaligheid. Dat is toch een werk van God? Daar kan ik toch helemaal niets aan bijdragen? En je denkt daarbij misschien aan de woorden van Paulus. Uit genade bent u zalig geworden, door het geloof. En dat niet uit u, het is een gave van God. Zaligheid, dat is toch iets wat God bewerkt? Hoe kan dat iets zijn waaraan ik moet werken en waaraan jij moet werken? Wat heeft werken aan je redding te maken met deze tijd waarin jij en ik nu leven? Jouw leven, mijn leven, het wordt zo bepaald door de situatie waarin we zitten. Kijk om je heen. Je zit hier te midden van maar een heel klein deel van onze gemeente. Of je zit thuis en je volgt deze dienst via Kerktv. Sinds half maart is heel veel in het gemeenteleven en in jouw en mijn dagelijks leven veranderd. En het einde van de beperkingen is nog lang niet in zicht. Maar dat hoeft jouw redding toch niet te beïnvloeden? De zaligheid die je van God ontvangen hebt, hangt daar toch niet van af? Paulus zegt, en ik herhaal het, werkt zo niet alleen in mijn aanwezigheid, maar des te meer in mijn afwezigheid, met vrees en beven aan uw redding. En hij vervolgt dan in vers 13, want het is God die in u het willen bewerkt en het werken voor het welbehagen. Als je goed kijkt naar deze twee versen, dan zegt Paulus aan de ene kant dat je aan je redding moet werken, en aan de andere kant dat God het is die het willen en werken bewerkt. Dan krijg je een vraag: hangt jouw redding nu van jou als mens af, of alleen van God, of van beide? Dat kan dus heel verwarrend zijn. Bedoelt Paulus nu dat je heel actief moet zijn? Of juist dat God alles doet als het op jouw redding aankomt? Nou, de bedoeling wordt duidelijk als je kijkt naar de eerste woorden van vers 12. Paulus begint dan met zo geliefde. Andere vertalingen die vind ik er wat duidelijker, die zeggen daarom mijn geliefde. En dan is het duidelijk met het woordje daarom dat het een soort afsluiting is, een conclusie van hetgeen Paulus schrijft in die voorgaande versen. En in die voorgaande versen beschrijft Paulus op een hele mooie, hele schitterende manier de weg die de Heer is gegaan. Jezus, die bereid was om hier op aarde mens te worden en te sterven voor jou en mijn zonde. Jezus die de weg van lijden en het kruis wil gaan om mensen te redden en terug te brengen tot gemeenschap met zijn Vader. Het is vooral de weg van vernedering en zelfopoffering die Paulus de gemeente van Filippi voorhoudt. Eigenlijk zegt hij, laat die gezindheid bij jou zijn. De gezindheid om de minste te willen zijn. Bereid zijn om van je troon af te komen. Bereid zijn om de ander voorrang te geven. Laat die gezindheid van Jezus ook in jou en mij zijn. Dat is de boodschap die Paulus overbrengt nu er in de gemeente van Filippi verdeeldheid is ontstaan. Maar deze oproep vraagt natuurlijk ook om een concrete uitwerking. En die uitwerking die staat in de vanmorgen gelezen versen. En de uitwerking die is, het is nu nodig dat je aan je eigen redding gaat werken. Het Griekse woordje voor werken, dat betekent eigenlijk uitwerken, toepassen. Paulus spoort jou en mij vanmorgen aan om het heil dat je hebt ontvangen meer en meer te gaan toepassen in je eigen leven. Anders gezegd, dat je ernaar gaat leven. En je gaat de aansporing in de tekst van vanmorgen misschien nog beter begrijpen als je kijkt naar de betekenis van het gebruikte woord redding. Het betekent bevrijding, bewaring, veiligheid, behoud, heil. Op drie manieren kan je redding, heil gebruiken. Je kan het gebruiken in de verleden tijd. Dan gaat het over redding, gered worden op het moment dat je tot geloof bent gekomen. Je kan het ook gebruiken in de tegenwoordige tijd. Dan gaat het over wat de Heer bezig is te doen in jouw leven. En je kan het ook in de toekomst plaatsen, in de toekomende tijd. Dan is het de zaligheid in de zin van de heerlijkheid die jou wacht. En dat zijn eigenlijk de drie componenten waaruit dit woord bestaat. Ik zal het met een voorbeeld proberen verder duidelijk te maken. Het is een voorbeeld aan de hand van iets wat we waarschijnlijk allemaal wel hebben gelezen of hebben gehoord. Afgelopen zomer werd er op het nieuws en in kranten meerdere keren verteld over mensen die vanwege het warme weer in zee zijn gaan zwemmen. En zwemmen in zee is niet zonder risico's. En van tijd tot tijd horen we van mensen die wegdrijven en door de reddingsbrigade opgepikt moeten worden. Stel je zo'n situatie eens even voor. Iemand is aan het zwemmen en hij wordt door de stroming, of zij, wordt door de stroming meegenomen. En hij drijft zo ver in zee dat hulp nodig is. De reddingsbrigade wordt ingeseind door de mensen op het strand. En zij rukken met een vaartuig uit, halen de drenkeling uit zee en brengen hem terug naar het strand. Daar komt hij dan aan, nat, koud, rillend, de schrik in de benen. Hij gaat zitten op het strand, er wordt een handdoek om hem heen geslagen en de drenkeling vertelt zijn verhaal. Hoe is dit nou gebeurd? Maar ook hoe blij is hij met zijn redding? En het besef dringt algaande door dat het ook heel anders had kunnen aflopen. Hij beseft ineens hoe kwetsbaar hij was en hoe kostbaar zijn leven is. Dan gaat hij naar huis. Daar is een warm welkom. Hij wordt met open armen ontvangen. Hij gaat douchen, doet andere kleren aan. Er is opluchting en vreugde. Hij is gered. Hij is er nog. Dit verhaal maakt duidelijk dat redding gaat over het uit zee gehaald worden. Over het besef dat doordringt dat je gered bent. Dat je leven kostbaar is. Dat je er in het vervolg heel zuinig op zult zijn. Over de thuiskomst, de verwondering, de vreugde. Kan je het al een beetje omzetten naar de geestelijke wereld? Ga leven als iemand die gered is. En dat begint bij jouw redding door jouw geloof in Jezus de Christus. En door zijn verlossingswerk. Daardoor is de claim vanuit het rijk der duisternis verbroken. Jij leeft als een rechtvaardige en mag verder gaan leven als een rechtvaardige. Jij leeft als iemand die gered is, die zich laat leiden door Gods geest om verdere vrijmaking te realiseren in jouw geestelijk leven, zodat die redding helemaal volkomen wordt. Werken aan je behoudenis, dat je redding doorwerkt in jouw dagelijks leven, net als bij die drenkeling. Nu hij op het strand staat, beseft hij ten volle wat er gebeurd is. Als de reddingsbrigade zich toch niet over mij had ontfermd, dan was ik er misschien wel niet meer geweest. Maar ik ben er nog, dankzij mijn redder. Is dit besef van gered zijn bij jou nog actief? Leef je van daaruit? Besef je dat Jezus vanuit liefde voor de mens een hoge prijs voor jou en mijn leven heeft betaald? En dat jouw leven kostbaar is? En dat jij een kind van God bent en mag zijn? Maar besef ook dat er tegenwerkingen zijn. Die het liefst willen dat jij terugkeert naar een leven vanuit oude patronen en vanuit oude denkbeelden. Zij willen het besef dat je als geredde, als geheiligd kind van God mag leven, verduisteren. Al hun activiteiten zijn daarop gericht. En dan zegt Paulus, blijf aan je redding werken. Andere vertalingen zeggen, blijf aan je behoudenis werken. Blijf die behoudenis uitwerken. En dat begint eigenlijk met iets heel simpels. Het is niet moeilijk. Vraag bij alles wat je doet je af. Heer, wat wilt u dat ik nu doe? Hoe ga ik u met mijn leven mijn gaven en talenten het beste dienen, Heer? Zegt u het maar. Hoe kan ik door mijn leven heen u laten zien? U laten zien in mijn woorden die ik spreek naar anderen, maar ook in mijn daden, in mijn omgang met de mensen om me heen. Paulus zegt: werk met vrees en beven aan jouw redding. En daar zit het besef in van ontzag hebben voor God en Jezus zijn Zoon. Luister naar zijn Zoon. Ga in gesprek met jouw leidsman, die jouw geestelijk leven geeft. Laat je raken door de waarheid en zijn liefde voor jou, die hij door alles heen aan jou wil laten zien. En dan denk ik, ja, als je zo leeft en als je dat te pakken krijgt, dan krijg je een drijf in jouw leven. Een drijf om je nog meer met de Heer te verbinden en hem te dienen. Een drijf om meer te leven vanuit dat intense besef dat je kind van God bent en zoon wordt. Zo raak je de gemakzucht kwijt. De gemakzucht alsof het niet uitmaakt wat je doet. Dan raak je het gevoel kwijt dat God op afstand is en niets lijkt te doen. Geef ruimte aan de Heer, zodat die je door Heilige Geest kan laten zien wat er nog in jouw leven kan en mag veranderen. Om zo jouw heling, jouw redding volledig te laten worden. Maak er dagelijks werk van. Om heel dicht bij de Heer te komen. En nog belangrijker, te blijven. Te midden van. Zodat Hij je kan leiden. Vanuit zijn wijsheid. Vanuit zijn liefde, de vrijheid en de rust en de blijdschap en de hoop en alles wat vanuit de Heer uitgaat naar jou toe. En dat is de dynamiek, de ontwikkeling die Paulus in de tekst van vanmorgen oproept. Wil jij je echt blijven inspannen voor verdere gezondmaking van jouw geestelijk leven? Wil jij tijd en energie steken aan jouw geestelijke of in jouw geestelijke ontwikkeling? En dat dan vanuit diep ontzag voor God, die het begin en het einde is. Maak werk van je redding door de boodschap van heil echt vast te houden en je eigen te maken. Door als kind van God te leven, zonder mopperen, zonder tegenspreken. Jouw levensstijl maakt deel uit van jouw redding. En dan gaat het over hoe je omgaat met elkaar, met jezelf. Hoe je omgaat met alcohol, met seksualiteit, met de overheid, met het werk. Je redding, dat is een compleet verhaal. Het gaat niet alleen om je ziel, ja, dat is de kern. Maar het gaat om jouw geestelijk mens zijn. Jouw geestelijk hoofd, hart, handen, voeten, het hoort er allemaal bij. Een nieuwe mens ben je, een nieuwe mens word je. Maak daar werk van. Ook als je zelf iets anders had bedacht. Of andere dingen, ja, die zijn toch ook heel aantrekkelijk. Of, en daar hebben we allemaal mee te maken, je krijgt te maken met tegenwerking, tegenwind. Je merkt dat je motivatie afneemt, dat je de neiging hebt om te mopperen. Te mopperen over die beperkingen, wat denken ze wel? Nou kan ik helemaal niks meer. Als je merkt dat kleinigheden je irriteren en dat je steeds weer de discussie aangaat, dan heb ik maar één advies. Zet dat stop. Zeg nee tegen de machten die dit jou te binnen brengen. En maak dan tijd om je weer op God en Jezus te concentreren. Zo groeit in ontzag voor Hem dat besef hoe groot zijn genade is. Want Hij heeft zijn handen altijd naar je uitgestrekt. Maar misschien bedenk je nu, ja, zo te leven, elke dag weer opnieuw. Nou, dat is voor mij wel een heel lastig hoor. Immers, iemand die gered is uit het water, ja, die zal in het begin nog wel over zijn redding praten, maar het leven gaat verder. En na verloop van tijd vervaagt de herinnering aan zijn redding. Zo is het leven nu eenmaal. Je kunt niet altijd op de toppen van je geloof leven. En misschien bedenk je ook nog, ja, in dat proces, ik val vaak zo mezelf tegen. Ik ben soms zo lauw. Ik word een beetje moe van mezelf soms. Maar let op, hè. In de tekst van vanmorgen die we met elkaar gelezen hebben, staat ook een bemoediging. En die bemoediging houdt in dat je het niet alleen en vanuit eigen kracht hoeft te doen. Want Paulus voegt eraan toe, want het is God die in u het willen bewerkt en het werken voor het welbehagen. Het werken voor het welbehagen. Het Griekse woord voor werken is energeo. Energeo, dat lijkt op energie, energiek. Het is dus vol van kracht. Paulus zegt dus, leef als een gered mens. Want God is het die jou hiervoor de kracht en de energie geeft. God bekrachtigt door zijn geest jouw wilskracht. Die bekrachtigt jouw wilskracht in het dienen van de Heer. Paulus schrijft ook, God is in jou een goed werk begonnen en hij zal het voltooien. Hij maakt af wat hij is begonnen. Je hoeft niet in eigen kracht aan de slag te gaan, maar je mag een beroep doen op die onuitputtelijke energiebron die God jou geeft door middel van zijn geest. En je kan elke dag, elk moment van de dag, om energie, om kracht bidden. Zodat je kan blijven staan en je verder kan inzetten voor het ontwikkelen van een gezond geestelijk leven. Een gezond geestelijk leven wat verder mag ontwikkelen. En dat gezonde leven, daar mag je dan ook actief inzetten voor zijn gemeente. Maar ook voor de mensen om je heen. Want Paulus, die zegt dan in het iets verder in de verse, opdat ge onberispelijk en onbesmet wordt, onbevlekte kinderen van God, te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, onder wie gij straalt als lichtsterren in de wereld. Jij en ik, we leven in een wereld die verworden is, te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, schrijft Paulus. Met deze woorden geeft Paulus een beeld van de samenleving van toen. Letterlijk staat er een krom en verdraaid geslacht. En dan denk ik, daar zit wel iets in. De wereld, ook de wereld van vandaag waarin we leven, is niet naar Gods bedoeling. Zo is het niet begonnen. En wat recht is, is krom gemaakt. Het gaat hier dus over uit welk moreel mensen leven. Welke waarden ze erop nahouden. De keuzes van mensen bepalen de inhoud van hun leven. Jouw keuzes bepalen de inhoud van jouw leven. Dus vraag jezelf af, wat is nu echt belangrijk in mijn leven? Het woord van de apostel is een dringend appel aan jou en mij. Een appel voor een radicale levensstijl. Een levensstijl die past bij jouw redding. Jezus zegt, laat zo uw licht schijnen in de wereld, dat de mensen uw goede werken zien en de Vader in de hemel verheerlijken. Jij bent bedoeld om licht te verspreiden in een wereld die verworden is. En door het heersende virus is er inmiddels veel veranderd. Mensen zijn stilgezet en beginnen soms vragen te stellen. Misschien overkomt jou dat ook wel eens. Dat mensen je aanspreken en zeggen, is er niet meer? Is er nog hoop voor deze wereld? Is er nog hoop voor mij? Vertel eens, doe je nog mee met je gemeente? Jij bent toch christen? Uit welke bron leef jij? En dan denk ik, laat je licht maar stralen. Spreek de woorden vrijmoedig die de Heer je geeft. Spreek van het leven dat jij van de Heer ontvangt. Ook vandaag en morgen en de alle dagen daarna. Spreek maar over het leven dat je dagelijks met de Heer hebt. Die uitwisseling. Want dat is waarover het licht gaat. Jij bent lichtdrager binnen jouw gezin. Binnen jouw familie. Binnen jouw... Nou, kan ik een hele lange lijst van maken, maar dat mag je zelf doen. Je hoeft eigenlijk alleen maar door te geven wat je van hem vandaag hebt ontvangen. Je hebt toch wat ontvangen vandaag van de Heer? Ik vraag maar. En anders roep ik je op om ervoor te bidden. Heer, geef mij woorden vanaf uw troon. Woorden die mij bemoedigen. Woorden die mij inspireren. En dan mag je die woorden doorgeven aan degene om je heen. Dus het gaat om kleine daden. Het gaat om goede woorden. Het gaat om omzien naar elkaar. En een luisterend oor hebben. Maar ook praktisch. Door een kaartje of een kleine attentie naar iemand te sturen met een bemoedigend woord erop. Een woord wat je van de Heer hebt ontvangen. Of een Zoom, Skype, telefoongesprek. Je hebt van de Heer geleerd om niet voor jezelf te leven, maar met zijn ogen te kijken naar de mensen om je heen, zonder te oordelen. Laat zo je licht schijnen, te midden van deze situatie. Er is zo'n behoefte aan. Er is zo'n behoefte aan die opbouwende woorden van de Heer. Spreek ze op je werk, op school, in het ziekenhuis, te midden van je vriendengroep. Je maakt het verschil. En dan gaat het niet over, kijk mij nou eens. Nee, in al je woorden mag je wijzen naar de Heer. Bij de Heer moet je zijn. Hij heeft mij raad verschaft, hij wil ook jouw raad verschaffen. Zo ben je geroepen te leven in een levensstijl die past bij jouw kindschap van God. En die past bij iemand die gered is. Amen. Ik wil bidden. Heer, wij willen nog meer gaan beseffen dat we onze redding verder moeten uitwerken. Moeten uitwerken in alle vezels van ons geestelijk leven. Dat we meer en meer gaan leven vanuit wat u ons aanreikt aan geestelijk voedsel. Gaan leven vanuit het besef dat het verder realiseren van een gezond geestelijk leven om discipline vraagt van ons. En we willen ons in alles door u laten leiden daarin. Niet de aardse situatie is bepalend voor ons geestelijk leven. Maar gedisciplineerd geestelijk leven in verbondenheid met u is bepalend. Onze aardse beslommeringen, hoe heftig ook, ze zijn relatief. Dus onbelangrijk in het licht van ons geestelijke doel. Als we in gehoorzaamheid ingaan op de woorden van vanmorgen, ja Heer, dan kan er heel wat op afkomen. Maar door uw verlossingswerk kunnen we zelfbeheersing opbrengen en volharden. We kunnen volhouden en doorgaan met het werken aan onze behoudenis. Waardoor uw wezen meer en meer in ons zichtbaar wordt. En wij door ons leven kunnen laten zien, Heer, dat u in ons leeft. Heer, we willen leven als geredde mensen. Amen.